December 2022. Hoog tijd om terug te blikken op weer een bewogen jaar. En om vooruit te kijken naar 2023. Wat gaan we daarin meemaken bij VWS? Ik ben Rob Langeveld. Voor deze podcast zit ik, samen met redacteur Magda de Vette, aan tafel met de drie DG's van VWS. Drie directeuren-generaal die, samen met de SG, de secretaris-generaal Marcellus Boerenboom, en de plaatsvervangend SG, Abigail Norville, de bestuursraad van VWS vormen. Oftewel de ambtelijke leiding, ook bekend als de ambtelijke top. We zijn te gast op hun vijfde etage in het aangebouw van de resident. Op de foto bij deze podcast zitten de drie DG's van links naar rechts. Voor wie hun stemmen niet goed kent, eerst een korte kennismaking.
Dag, ik ben Marjolein Sollema, DG Volksgezondheid.
En ik ben Barbro Gezinnen, DG Curatieve Zorg.
En Ernst van Koesveld, Langdurige Zorg.
En de eerste vraag maar, of eigenlijk de tweede. Wat is jullie favoriete podcast, Marjolein?
Mijn favoriete podcast is Vullings en Van de Wulp. Vrijdagavond, dan ga ik vaak naar mijn ouders. Dan zit ik in de auto en dan zit ik heerlijk te luisteren.
Wat zij uitstralen daar, en dat is eigenlijk best wel reëel, is dat ze misschien wel de grootste fractie gaan worden.
Ja, dat is een ambitie in ieder geval.
Ambitie, dus dat is haalbaar. Daar gaan ze echt wel om strijden, denk ik. Maar dan kan je ook de voorzitter van de Eerste Kamer leveren.
Aha, ja, en toen jij erover begon bij Rozemuller, zagen we in zijn ogen?
Ja, de twinkeling.
Ja, dat kwam wel naar boven.
Maar... Barbara?
Ja, ik vind dat ook een hele gave podcast. Die luister ik altijd tijdens de wasvouwen. maar ik ben ook wel fan van Betrouwbare Bronnen. Omdat je dan een beetje de vertraagde vragen krijgt. Hè. Dat is trouwens ook het vervolg van de was en andere zaken. Via mijn kinderen moet ik altijd heel hard lachen, maar dat is een hele gênant om Broers.
Dag mensen, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van Broers. Zal deze aflevering beginnen met een boodschap?
Die je lelijke trui aan hebt.
Sam, dit is groot. Dit is net nieuw, die heb ik net uitgepakt.
Ja, dat betekent niet dat het mooi is.
Nee, hij is ook... ik heb hem echt net gekregen en ik heb nu denk ik al 40 comments over hoe lelijk die is.
Van wie heb je die gekregen?
Op TikTok.
Nee, van wie heb je die trui gekregen?
TikTok.
Bij Rijk Zijkstraal.
Maar dat durf ik eigenlijk niet te zeggen.
Oké, je hebt het gezegd. Ernst?
Nou, dat is een beetje door mijn zoons ben ik meer gaan meeluisteren met Podimo. Met Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen. En dat is ook heerlijk ontspannen. Dat begon op vakantie van nikserigheid tot grappen. En wat heel grappig is, is het Arnhemse accent dat Marcel van Roosmalen heel goed kan doen. Mm-hmm. Want dat is ook een beetje de context waar deel van mijn ouders vandaan komt. Dus ik vind het hartstikke leuk geworden.
En je favoriete social media?
Ik ben wat dat betreft meer op LinkedIn. Ik wil daar ook wel wat meer mee doen. Daar ben ik het meest mee bezig. Ik zit niet op alle Twitter-kanalen enzovoort. Hmm. Ik probeer me ook wel een beetje daartegen te beschermen. Want het is ook wel een wereld waar alles kan en niks waar is. Ik heb daarentegen juist een abonnement genomen op De Correspondent. Om juist meer te denken van ja, wat zijn nou de feiten en wat is de context?
Ja, even wat tegenwicht. Ja, Barbara, jouw favoriete social media?
Ja, ik herken dat ook heel erg. Want dat voel ik mezelf wel eens een beetje oud. Ik kijk wel, ik ook LinkedIn en De Correspondent, maar dat is geen social media natuurlijk. Ik kijk wel naar, dat moeten mijn kinderen meegaan lachen, naar Rails. Af en toe, als ik me even, weet ik wat ik aan het doen ben. Dat is mega gênant, omdat dat namelijk 2 jaar na TikTok ongeveer is. Hè. Dus ik zie dan dingetjes die denk dat er een hot zijn, die mijn kinderen al lang, nou goed. Dus ik word vrij erg gespiegeld en voor de rest probeer ik me ook te beschermen. Naast alles wat we al voor prikkels binnenkrijgen.
Okay. En Marjolein, jouw favoriet?
Ja, ik was eigenlijk tot corona best wel actief op Twitter. Vond het een heel mooi medium om als je op werkbezoeken bent of er gebeuren mooie dingen, dat je dan die mensen in het zonnetje kunt zetten. Dat deed ik heel erg graag. In corona ben ik ermee gestopt en het laatste geraden waarom. Niet alleen om de werkdruk, maar ook om vooral de lelijkheid van alles. En ik merk dat ik ook niet meer zoveel zin heb om het op te pakken. LinkedIn vind ik gewoon een mooie, want die is informatief. En daar lees je een beetje de hoofdlijnen wat er gebeurt in de wereld. En wat er gebeurt met collega's, bekenden. Dus die doe ik graag. En ik, ja, precies hetzelfde als Ernst. Ik ben ook begonnen met De Correspondent. Er is toch een behoefte aan, het is geen waarheidsvinding, maar wel meer even in rust van hoe zitten de dingen nou? Buiten de hype.
Ja, ik vind het ook wel mooi wat je zegt trouwens, om juist anderen in het zonnetje te zetten, hè, via LinkedIn en zo. Ja. En dat vind ik ook wel leuk als je werkbezoeken doet, om daar dan aandacht aan te besteden. Doen partijen waar je komt ook vaak. Ja. Zo maak je het eigenlijk ook meer een gezamenlijk verhaal en niet alleen maar het grote ik.
Ja, klopt. Ik zei ook altijd, ik twitter uit principe nooit een foto waar ik zelf op sta. Het gaat om de ander.
Daaruit blijkt wel weer dat privé en werk, zeker in de afgelopen jaren, steeds dichter bij elkaar of misschien wel door elkaar is komen te lopen. Hoe hebben jullie dat ervaren in 2022, waar we eerst even op terugkijken, voordat we naar 2023 gaan?
Nou ja, kijk, in 2022 was de grootste coronadrukte gelukkig voorbij. En betekende voor mij eigenlijk 2022 het jaar waarin er weer wat privé mogelijk was. En dat was eigenlijk de periode daarvoor niet. Of nauwelijks. Maar nou, het ging echt wel richting het niet. En 2022 kon dat weer. Ik heb ook een hele periode vrijgenomen, 6 weken. En in de zomer nog eens een keer 3 weken. Echt om weer tijd te maken voor mijn privé. Maar ook tijd te maken om weer bij te komen van alle spanning en inspanning die corona toch van ons gevraagd heeft. En ja, het was gewoon heel fijn om weer met mijn man op stap te kunnen. En ook heel fijn om weer tijd te hebben om dingen met mijn kinderen te doen. Al was het maar ze verhuizen van de ene kamer naar de andere. Maar gewoon de gewone gezinsdingen weer doen. En dat is echt wel een periode flink bij ingeschoten. Ja. Dus ik heb daar enorm van genoten.
Ernst, je hebt ook bewust gezocht naar die ruimte voor privé, hè, het afgelopen jaar.
Ja, ik had dat nog nooit gedaan. Dus ik dacht, dat moet ik kunnen. om met Pippi Langkous te spreken. Maar het is ook gelukt en ik vond het ook heel fijn om afstand te nemen. En het was ook letterlijk heel gezond, denk ik. En het is ook goed omdat je dan toch weer met wat frisse blik kijkt. En precies wat je zegt, Marjolein, om aan al die dingen toe te komen. Thuis en je ouders en je vrienden en wat meer lezen en wat meer sporten. Dus dat is eigenlijk, ben ik erachter gekomen, waarom moet ik dat allemaal inhalen? Het zou toch meer onderdeel moeten zijn of kunnen zijn van mijn week op mijn werk en ook naast mijn werk. Ja. Dus dat is misschien wel de belangrijkste les. Maar ik vond het heel fijn om te doen.
Ja. Barbara, voor jou is deze rol wat nieuwer dan voor degene die links en rechts van jou zitten. Ja. Hoe heb jij 2022 ervaren?
Nou ja,
als
kijk,
DG?
Ik kwam natuurlijk van onderwijs waar we ook dachten dat we heel hard werkten voor de crisis. nou, daar wil ik niks aan in af doen hoor. Maar vergeleken met VWS was het echt wel andere koek. Hè. Dus voor mij was het wel anders. Want toen ik hier begon, toen ging ik juist corona in eerste instantie overnemen. En daarna rolde ik in het integraal zorgakkoord. Ja, dus voor mij is het gewoon heel erg anders. Dat betekent dat privé en werk nog heel erg door elkaar lopen. Maar ik probeer te leren van de lessen van Ernst en Marjolein. Maar het betekent wel dat ik het verjaardag van mijn jongste ongeveer hier zat. En ik had wel een minister had die voor hem zong. Dus dat is dan misschien ook wel weer leuk.
Oh ja?
Op
welke?
Een filmpje. Ernst, of trouwens Connie heeft ook, hebben ze samen gezongen.
Oh ja?
Toen ik het akkoord afsloot. Maar ik moet daar wel op letten. Ik zie natuurlijk wel dat spannend is in deze baan. En wat je ook doet met je mensen op het moment dat jij die uren altijd maar draait. En dat ze daarop gaan reageren. Dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet...
Ja, precies. Want dit gaat vooral ook over jullie. Maar hoe zijn jullie daarmee omgegaan met de collega's binnen jullie kolommen? Ernst?
Ja. Nou ja, kijk, wat ik om even die 2022 is ook wel een jaar waar we echt de bocht hebben genomen. Hè, van die crisis corona en de manier van werken die daarbij hoorde. Tot ja, met nieuwe bewindspersonen, nieuw perspectief, de grote thema's. Dat vind ik zelf ook wel heel fijn. Hè. Ik heb zelf ook daar wel veel aandacht aan gehad tijdens de coronacrisis. Maar dat is toch minder gelukt, hè, die grote vraagstukken. Nou ja, in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en bij jeugd voor mij. En ik vind het ook, wat ik echt heel fijn vind, is dat we gewoon weer gesprekken aan tafel hebben. Ja. Ik heb zo'n grote tafel in mijn kamer staan. Ja. Mensen die kwamen dan in coronacrisis. Ja, wat heb je in een grote kamer? Ja, ik zeg, deze tafel die is er om overleg te voeren. Mm-hmm. Maar nu zit die weer vol. Ja. En daar geniet ik zelf heel erg van. Om gewoon het gesprek te voeren van wat is het vraagstuk? Wat is de puzzel? Wat gaan we oplossen? Hoe gaan we dat doen? Ja. En ik zie dat ook bij andere mensen. Elkaar weer ontmoeten op kantoor. En op die manier werken. Nou, vind ik echt een verademing.
En daar is dus ook weer meer tijd voor dan in het jaar daarvoor.
Daar is ook meer tijd voor en er is meer de setting voor. Dus dat vind ik wel het fijne van dit jaar ook. Dat we die bocht hebben gemaakt en dat mogelijk was.
Ja. Marjolein, waar zit jij in de bocht?
Ja, we hebben echt met elkaar de bocht gemaakt. En ik vond het zelf heel erg fijn dat we eindelijk een nieuw kabinet hadden. Dat we een coalitieakkoord hadden. En in dat coalitieakkoord staat gewoon heel veel voor VWS. Staat ook veel op het terrein van preventie. En het was gewoon heerlijk om daar weer mee aan de slag te gaan.
En Barbara?
Nou, ik herken ook heel erg van Ernst. Toen ik binnenkwam waren mensen echt wel uitgeput. En sommigen hadden zelfs PTSS-verschijnselen. Mm-hmm. Op het moment, zeker toen de Oekraïne-crisis eroverheen kwam. en we weer een nieuwe structuur moesten opzetten, een crisisstructuur. Dat zag gewoon dat mensen dat eigenlijk niet meer zagen zitten. Maar tegelijkertijd toen we de draai maakten naar langere vragen, naar ingewikkeldere opgaven, maar niet zo nog steeds wel veel druk, maar gewoon eigenlijk waarvoor je hier gekomen bent. Ja, daar worden mensen, inhoud worden mensen altijd heel erg blij van bij ons. En als we dan met elkaar aan tafel zitten en je hebt zo'n gesprek met elkaar en je bouwt aan iets en je bereikt dingen. Ja, dan is hard werken niet het probleem, maar wel het gevoel dat je weer aan de knoppen zit en dat je ertoe doet. En ja, ik geniet er ook heel erg van. En ik denk dat fysiek contact in die gevallen ons ook heel erg helpt nu. Hè? Dat het gewoon weer mag. Dat het gewoon weer mag.
Dat je weer naar het kantoor kunt, bedoel
je? Ja, dat je elkaar weer ziet in 3D, weet je. Dat je de energie voelt. Ja.
Het is heel grappig, hè? Want je ziet maar twee dimensies van iemand, zeg maar, op het beeldscherm. En soms blijken mensen veel langer en veel kleiner te zijn. Of ook nog een zijkant en een achterkant te hebben, zeg maar. Dus het is wel heel grappig. Het voegt zoveel toe. Je hebt eigenlijk geleerd in die coronacrisis dat het non-verbale en het gemeenschappelijke en ook het gewoon gezellige ook zoveel uitmaakt voor de manier van werken.
Ja. Ja, en kijk, in mijn DG lag het misschien net een beetje anders. Want we hadden natuurlijk een heel grote crisisdirectie, PDC 19. En die waren eigenlijk veel meer op kantoor. Dus ik heb die fysieke bijeenkomsten minder gemist. Maar ik heb daarnaast natuurlijk binnen DGV ook nog een heel aantal directies die daar net zoals de andere directies bij de collega's in zaten. Die zaten wel thuis. En waar wij wel aandacht voor hebben moeten hebben de afgelopen periode toen corona wat rustiger werd, is hoe zorgen we nou goed voor allebei de groepen? Want ja, die tweede groep bij ons heeft misschien in verhouding wel heel veel te weinig aandacht gehad. Omdat veel van de aandacht ging naar die groep mensen die echt dagelijks in de heat stonden.
Zullen we de overstap maken naar 2023, Magda?
Oké, 2023
dan. Het was maar
een vraag, hoor. Lekker achterover leunen en bijkomen van twee tropenjaren, dat zit er niet in. Knijpen jullie hem voor de parlementaire enquête?
Ah, knijpen, het is niet iets waar ik naar uitkijk. Het lijkt me buitengewoon pittig om gehoord of verhoord, hoe je het maar noemen wil, te worden. Waar ik ook niet naar uitkijk is de enorme voorbereiding die dat weer gaat vragen. Voor mij persoonlijk natuurlijk, want je moet je heel goed inlezen. Maar ook al die mensen die hun energie weer gaan besteden aan het terugkijken, aan het voorbereiden van de mensen die gehoord worden. Terwijl ik denk, we hebben zoveel belangrijke maatschappelijke opgaven voor ons liggen. En hoe mooi zou het zijn als die mensen ook daar hun energie in zouden steken. Waarmee ik niet wil zeggen dat het natuurlijk niet belangrijk is om te leren en om te evalueren. Dat is hartstikke belangrijk. Maar ja, we hebben al twee OVV-rapporten voor ons liggen. Er komt nog een derde aan. Ik ben er best trots op om te zeggen dat we binnen VWS ook heel veel geleerd hebben gedurende de les. We hebben ook een lessons learned brief gehad. Dus ja, ik kijk er niet echt naar uit. En ik zou het veel fijner vinden als we al die energie zouden kunnen steken in het vooruitblikken en bezig zijn met de enorme problemen die we op dit moment hebben in Nederland en in de wereld.
Maar toch, Barbara, zeg je bij VWS 2023, dan zeg je in ieder geval ook parlementaire enquête. Wil jullie ook in de kolom?
Ja, nee, zeker dat leeft ook. Hè. Toevallig sprak net iemand mij aan die zegt, ik moet nu vanwege de Seaward deal weer door een heel traject en de kranten gaan daar dingen over zeggen. Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Je zult het moeten doen. Ik denk wel dat onze energie en nou, laat ik het zo zeggen, ik merk dat de mensen weer energie krijgen van juist de grote vraagstukken die er voor ons liggen. En dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk is dat je ook gewoon netjes moet verantwoorden. Dat doen we ook gewoon. Maar je energie zit op andere punten. En we hebben wel eens de neiging om misschien te veel te kijken naar het terugkijken. Ik zie dat meer als van dat doen we en daar gaan we ook van leren. Maar laten we ook vooral vooruit kijken.
Ja. Gaan we er ook van leren, Ernst? Of hebben we eigenlijk al genoeg geleerd?
Nou, ik zat een beetje te denken aan, vroeger vond ik coronabier erg lekker. Maar tegenwoordig neem ik toch liever een ander merk. Dus om naar thuis of weer aan corona herinnerd te worden. Ja, we willen vooruit. Hè. We willen die bocht maken en hebben genomen eigenlijk. En ik denk dat we er veel van hebben geleerd gaandeweg al. Tijdens de crisis. En dat we dat ook blijven doen. En ik ben minder blij als het een vraagstuk wordt van, ja, wie is schuldig, wie heeft het gedaan? En die neiging bestaat er wel. Dus ik denk dat we gewoon moeten door blijven ademen. Hè? En we gaan dit doen. Maar hopelijk hebben we toch ook tijd voor wat echt belangrijk is nu.
Nou, en onderschat ook niet wat dit weer met de mensen doet. Hè? Want zoals Ernst zegt, hè, de sfeer is toch een beetje wie is er schuldig en wat is er vooral allemaal fout gegaan. Hè? Terwijl het eerder zou moeten gaan volgens mij over wat kun je leren. En ja, iedereen die in deze crisis zich helemaal het leplazarus gewerkt heeft, om het zo uit te drukken. Ja, die wordt hier ook weer door geraakt. Ja, en dat doet ook iets met onze mensen. Ja.
Maar goed, ik wilde wat zeggen. Wat ik wel bij mij wel opvalt, als je naar buiten gaat, heb je een hele andere werkelijkheid. Hè? Daar zijn we in ons zorgveld, en dat vind ik best wel heel erg knap. Daar hebben ze juist de coronacrisis gebruikt om te innoveren. Hè? Dat vind ik echt een van de weinige velden heeft het opgepakt om juist, ondanks al die stress, gewoon toch nieuwe tactieken te ontwikkelen, techniek, om mensen toch alsnog te helpen, anders zouden ze natuurlijk doodgaan. Ik vind dat heel bijzonder. En je merkt ook aan het zorgveld, wat toch nog helemaal onder druk staat, dat ze die energie willen doorzetten. En ik was van de week bij een ziekenhuis en daar zeggen ze, nou laat de volgende golf maar komen, wij zijn er klaar voor. Dus daar zijn ze al zoveel verder, hebben ze geleerd, verwerkt, nieuwe dingen doorgevoerd en ze zijn er weer klaar voor. En wij in Den Haag zijn nog gast aan het terugkijken. Ja. Daar kunnen we misschien wel van leren. Okay. En ik kom er altijd blij vandaan.
Ja. Terugkijken doen we dus in de vorm van die parlementaire enquête. Ja. Eigenlijk zeg jij, Marjolein, dat remt een beetje ons een beetje af, want we willen juist volle kracht vooruit. Op welke dossiers bijvoorbeeld?
Nou, één belangrijk dossier is denk ik, wat ik heel mooi vind, is dat in het kader van het ISA nu eigenlijk de hele zorgwereld heeft gezegd, wij moeten veel meer gaan investeren in de voorkant. Dus in preventie. Want mensen die niet in de zorg komen, daar hebben wij veel plezier van. Want we hebben moeite genoeg om de zorg in de benen te houden, gelet op het personeelstekort. En dat is eigenlijk een soort erkenning van het belang van preventie, wat dat tot nog toe niet in die mate is geweest. En dat geeft ons een hele mooie uitdaging om het preventiebeleid en de preventieaanpak, moet je eigenlijk zeggen, hè, om die vol voor te zetten. En een tweede, denk ik, vond het heel mooi wat jij zei, Barbara, over die ziekenhuizen. Dat ze daar zo heel erg geleerd hebben. Ik denk dat dat ook geldt voor andere stukken van de wereld, bijvoorbeeld de GGD'en, maar ook bij het RIVM. Waar ik zelf best trots op ben, is dat we vrij snel in de pandemie hebben gezien dat wij pandemisch niet voldoende paraat zijn en dat daar een aantal grote vraagstukken voor opgelost moeten worden. Daar hebben we een directie voor opgericht, een programmadirectie die dat aanjaagt. Dat is ontzettend mooi dat we dat met elkaar gedaan hebben. Nou, daar liggen ook nog een paar hele grote vraagstukken die ook best taai zijn, want het heeft ook van doen met in hoeverre heb je in een crisis nou als Rijksoverheid de regie en mag je die voeren? Dat vraagt wetswijzigingen. Kortom, daar liggen een paar hele mooie puzzels waar we lekker mee bezig zijn.
Ernst, kan jij een voorbeeld geven van een plan voor 2023?
Ja, zeker. Nou, toen ik wat langer verlof had, toen kwam ik terug en ik was echt ontzettend onder de indruk hoe het Integraal Zorgakkoord tot stand is gekomen. Hè, wat er allemaal in die volle breedte ook is afgesproken. Dus dat vind ik mooi. En nu ook rond preventie, hè, wat dan zo mooi heet het Gala. Dat is de beste titel van alle afkortingen, denk ik. Die prijs die hoort daarbij. En om eens iets anders te noemen, we hebben ook een toekomstagenda gehandicaptenzorg gemaakt voor de zomer. We zijn nu druk bezig hervormingsagenda voor jeugd en we hebben weer een afkorting, een date. En een date, dat gaat over het dakloze programma van eerst een thuis voor mensen. Oh. En nou, we willen ook graag dat die date blijvend is. En dat vind ik, daar word ik enthousiast van. Dan denk ik van ja, we zetten de goede bewegingen in. We doen dat met elkaar. En we hebben dus ook geleerd uit de coronacrisis om zorg breed te kijken. Ja. En dat vraagt wel aandacht, zowel bij de partijen die we ontmoeten als bij onszelf. Hè. Dat gaat niet vanzelf om uit de silo's in de samenwerking te komen. Maar dat is wel pure winst. Zoals we nu de dingen aanpakken. Dus dat vind ik wel heel erg mooi.
Barbara, waar verheug jij je op qua plannen voor 2023?
Ja, ik jij vind ik ingewikkeld of je dat moet verheugen. Maar kijk, de opdracht is zo groot van ons veld. En ik denk dat ik me heel erg verheug op die omslag, wat Ernst net ook zegt, dat je integraal kijkt, intern en extern. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je net van preventie tot versterking eerste lijn en dan ook uiteindelijk het ziekenhuis als laatste, de last resort, dat je ook qua hiërarchie dat het een beetje gaat omdraaien. En dat wij ook intern ontzettend veel met elkaar moeten samenwerken en ook vertrouwen moeten op elkaar. Want je kunt niet meer overal bij zijn. En dat vind ik ontzettend, ja, dat vind ik ook gaaf voor ons drieën. Dat je echt, je kunt niet meer zonder elkaar. Je kunt in dit ministerie niet alleen in je eigen silo en denken, nou ja, weet je, dan komt het wel goed. We zullen het met elkaar moeten doen. En dat vinden we ook leuk en belangrijk. En ook voor onze mensen. En ik merk dat zij daar ook van genieten. Dus wat vind ik de grootste opgave? Dat wij intern net zo integraal worden als extern.
Genoeg vooruitgeblikt. Jullie spreken elkaar wekelijks op vrijdagochtend in de vergaderingen van de bestuursraad.
En tussendoor jullie ook nog wel eens.
Ja, als binnenbij.
Tijdens een podcast. Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja,
maar jullie hebben vast ook vragen voor elkaar die daar niet ter sprake komen. Barbara, welke vraag heb jij voor Ernst?
Ernst, wat is jouw mooiste mislukking?
Even voor de luisteraars, dit is dus niet voorbereid. Hè?
Nee, zeker.
Ik had
zeker.
Hem vanochtend op de fiets bedacht.
mooiste mislukking. Dat vind ik wel heel ingewikkeld. Niet dat alles wat ik doe lukt hoor. dat is zeker niet zo. Dus ik weet je wat het is? Ik koester gewoon altijd wat wel lukt. En dat wat niet goed gaat, of wel eens wat rafelig is, of gewoon niet zo fijn is, ja, daar heb ik toch wat minder het geheugen voor. Ja. Dus,
lijkt me wel fijn.
Ja, dat lijkt me ook. Ja. Dat willen wij ook.
Hoe doe je dat?
Je hebt natuurlijk wel eens dingen gewoon die niet goed gaan. Dan denk je van ergens zakt dat toch gewoon weg. Dus ik heb niet meteen een antwoord.
Nee. Okay.
Maar die mislukkingen zijn er zeker hoor. Zo relativerend ben ik ook alweer.
Ja, het ging ook om de mooiste mislukking.
Ja, zeker.
Zullen we je redden, Ernst? Heb jij een vraag voor Marjolein?
Dit is sowieso wel een hele goede vraag die ik bijna aan Marjolein ook zou willen stellen. Maar ik doe toch een andere. Want Marjolein, je hebt gewerkt op verschillende departementen. Best een heleboel. Heel veel mooie ervaring. Dus ik was wel nieuwsgierig. Wat vind je nou typisch aan VWS als je dat vergelijkt met andere departementen?
Ja, dat is heel grappig dat je dat vraagt. Ik krijg heel vaak die vraag naar vergelijking. En meestal zeg ik dan, het lijkt zo ontzettend op elkaar. Want het zijn toch eigenlijk allemaal mensen die bewust kiezen om te gaan werken bij de overheid, voor de publieke zaak. En die graag willen bijdragen aan een beter Nederland. En dat zie ik eigenlijk overal. Ja, en wat is er bij VWS anders? Ja, dat zijn mensen in het zorgveld. Dus er zitten relatief veel vrouwen. Bij LNV bijvoorbeeld hadden we meer mannen. Dus, maar grosso modo blijft altijd mijn antwoord eigenlijk. Veel mensen die bij het Rijk werken willen gewoon bijdragen aan Nederland. En die passie, die zie je overal.
Marjolein, en nu
ja.
Barbara,
het
vuur aan de schenen.
Nou ja, het vuur aan de schenen. Nou ja, eigenlijk had ik, toen ik daarover nadacht, dacht ik ga eens vragen naar Barbara de kinderen. Want jullie zullen het niet geloven, we hebben het nog nooit over onze kinderen gehad. Wel over het werk en wel over andere privé dingen. Maar dat is misschien minder geschikt voor deze podcast. Dus ik had als alternatief...
Nou, ik wil het eigenlijk toch wel even weten, als ik zo fijn mag zijn.
Van mij?
Van alle drie.
Oh. Ja, dat doe ik inderdaad nooit zo op mijn werk, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook misschien vanuit emancipatie, dat mij diep is ingestampt van dat is niet relevant dat je ook moeder bent, want je bent vooral, maar dat is misschien heel ouderwets. Ja, ik heb 5 kinderen. Ja. En er wonen er nu, dat is ook nog wel een van de veranderingen geweest de afgelopen tijd, is er weer in ieder geval dochter ook uit huis gegaan. Dus ik heb er nu nog 2. En als ze thuis komen, dan komen hier en daar ook wat partners of dat gaat weer uit enzovoort. Dus ik heb in die zin een heel nieuw flexibel
gezin
leven gekregen. Maar ik moet zeggen dat mijn jongste van 13 dat ook best wel heel lastig vindt. Want die is een heel druk gezin gewend. En die dan vliegen ze in en uit. Dus dan denk ik achteraf had hij ook gewoon, ik had toch nog 1. Nog 1.
Maar goed, ik ging voor de 11 moet ik zeggen. Want mijn oma had er 11. En toen naar 5, toen zei mij, ging het over die tijd naar Barbara.
Maar kun je ze voldoende geven? En dan vraag ik dat vooral vanuit hoe druk je het ook op je werk hebt.
Ja, ik heb niet de illusie, laat ik het zo zeggen. Al mijn kinderen willen later ook 5 kinderen, zeggen ze. Dus dat vind ik een goed teken. En ze geven ook aan, als jij altijd thuis zou zijn... wij zijn blij dat jij je energie op je weg kwijt kunt. Laat ik het zo zeggen. Dus worden goed verzorgd. Ja. En ik heb gelukkig ook een partner waarmee.
Ja, als mij deze vraag gesteld wordt, dan zeg ik altijd... gelukkig hebben ze ook nog een vader. Ja. Dat helpt ook enorm. Ik heb 3 kinderen, allemaal in de 20, van 22 tot 29. 1 woont tijdelijk weer thuis. Nog reagerend op jou, Barbara. Jij zei van, ik ben eigenlijk zo ingestoken dat ik niet vertel dat ik moeder ben. Dat vind ik grappig, want ik zeg het altijd wel. Want ik vind dit een heel belangrijk deel van mijn leven, dat ik moeder ben. Eigenlijk is het het belangrijkste deel van mijn leven. En ik ga helemaal voor mijn werk. Dus wij doen dat anders. Dat vind ik ook interessant. Gaan we nog eens een boom overop zetten.
Hoe zit het met Ernst?
Nou, ik moet zeggen dat ik dat meer in de kleine kring, denk ik, wel vaak vertel gewoon wat
dat je moeder bent.
Dat ik moeder ben. Nee, dat ik vader ben. En dat vind ik ook wel leuk. En ik merk ook altijd wel dat mensen dan ook weer met hun verhaal komen. Dus het voegt echt wel iets toe. Want ja, je moet er niet aan denken dat je alleen maar DG bent. Verschrikkelijk. Want je bent ook vader en je bent ook zoon. En je bent sporter en ga zo maar door. Dus mijn zoons die zijn 18 en 20. Ik heel mooi afgelopen jaar heeft de een eindexamen gedaan. En de ander is weer een studiejaar verder. Dus het zijn ook eigenlijk altijd wel mooie verhalen die ik dan vertel. En ik ben daar ook heel gelukkig mee.
En zijn ze trots op hun ouders dat ze zo'n hoge functie hebben bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Geldt het voor jullie alle drie? Wie wil er als eerste op reageren?
Nee, dat maakt geen enkele indruk.
Nee,
Barbara? Nee. Nou, ik denk dat dat ook heel gezond is. Dat ze, je blijft allereerst gewoon moeder en...
Marjolein?
Ja, dat deel ik heel erg. Ik moet wel zeggen dat ik in de coronatijd wel wat over de grens van de hoeveelheid werken en de hoeveelheid thuis zijn ben gegaan. En dat ik daar ook wel commentaar op heb gekregen. Ja. En dan zit er iets dubbels. Hè. Aan de ene kant misschien op dit onderdeel dan wel een soort van trots dat je meewerkt aan het oplossen of aan het bestrijden van de coronapandemie. En aan de andere kant van ja, maar jeetje, we zien je nooit meer. En als je thuis bent, dan ben je ook niet altijd even gezellig omdat je gewoon heel erg moe bent. Ja.
Ernst, zijn jouw zoons trots?
Nou, toen mijn zoons veel jonger waren, toen zeiden ze als mensen vroegen waar werkt je vader? Dan zeiden ze, ja, die werkt op het mysterie. en volgens mij is het ook veel een mysterie gebleven wat ik nou de hele dag aan het doen ben. Maar met de coronacrisis was dat wel anders. En toen kwamen de jongens in het voetbalelftal van, ik heb je vader op tv gezien. Dan was die vader ook wel vaak langs de lijn. Dus dan zeiden ze dat ook tegen mij wel, vanwege zo'n technische briefing in de kamer. Dus dat dan brengt het even heel dichtbij. Maar dat ik daar DG ben, ja, weet je, daar hoeven ze ook niks mee. Want dat vind ik zelf ook niet zo belangrijk. Nee. Dus daar ben ik ook maar blij om. Ja. En ik herken heel erg wat je zegt, Marjolein. Want mijn wederhelft die vroeg op een gegeven moment ook van... ja, waar werk je nou eigenlijk voor het ministerie van Gezondheid? Maar is dit dan allemaal gezond? Ja. En dan zei ik, ja, maar ik werk ook... Dus die S staat voor sport. Dus je moet het ook als sport zien. Maar dat was natuurlijk echt een ongelooflijk flauw antwoord. Want het is gewoon ongezond wat wij hebben gedaan.
Ja, en de W van welzijn was verzoeken.
Ja, die was verzoeken. Ja. Dus dat heb ik ook wel echt teruggekregen.
Ja.
Ernst, we blijven even bij jou. Jij stelde voor om VWS'ers te vragen of zij misschien... vragen voor de bestuursraad hebben. En we hebben er eentje binnengekregen van Eddy Pronk. We mogen zijn naam noemen. Van de programmadirectie COVID-19. Ik mis bij VWS structurele aandacht voor een goede bedrijfsvoering. Waaronder een goede inrichting van processen en informatiehuishouding. Ik mis die aandacht ook erg aan de top. Bedrijfsvoering lijkt van iedereen en daarmee van niemand te zijn. Mijn vraag, van Eddy dus, hè. Van wie is bedrijfsvoering nu eigenlijk en hoe zorgt de top ervoor dat er structureel stappen worden gezet in het snel verbeteren en professionaliseren van de bedrijfsvoering?
Nou, het makkelijkste antwoord is natuurlijk dat bedrijfsvoering van de PSG is. En dan kunnen wij verder het zwijgen er te doen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Het is wel degelijk van ons allemaal. We hebben, mede door de crisis en door ook de scherpe blik van buiten, denk ik gewoon ook, meer aandacht voor de financiële functie bijvoorbeeld. Is het op orde? Kunnen wij het verantwoorden? We hebben daar ook meer mensen voor aangenomen om dat te doen. Ik ben zelf ook wel een beetje calvinistisch. Dus ik vind ook wel dat je echt zorgvuldig met belastinggeld om moet gaan. Heel veel dingen zijn toch wel die je zorgvuldig moet afwegen. Van is dit nou echt wel doeltreffend en is het doelmatig? Dus zo zit ik ook wel in de wedstrijd. Maar het signaal is, de vraag is ook wel een goede. Misschien is het nog niet genoeg. Maar ik denk dat we er wel wat aan doen.
Van wie is het, Barbara?
Nou ja, ik was er nog even over aan nadenken naar de lange inleiding. Maar ik ben natuurlijk ook wel opgevoed bij de Algemene Rekenkamer. En ik heb dat eigenlijk altijd van binnenuit een beetje willen veranderen. Dat wil zeggen, wat heel erg interessant is, dat zei ooit een Belgische hoogleraar tegen mij. Zei van, het interessante van Nederland is dat jullie allerlei structuren bedenken. En regels en procedures. En vervolgens neem je dat zo serieus dat je er niet meer bij nadenkt. En dat vind ik wel eens het gevaar bij ons ook. Hè. Dus wij proberen heel erg alles nu rechtmatig te krijgen. En die bedrijfsvoering op orde. En daar ben ik ook voor. Hè. Dus het is belastinggeld, moet je netjes mee omgaan. Maar je moet wel blijven nadenken. En dat zie ik wel eens een keer de verkeerde kant op gaan. Ook bij mijn oude vrienden als de Rekenkamer of de ADR. Ik denk, jongens, ja, tuurlijk, maar volmaakt is niet beter dan goed genoeg. Dus ja, ik vind dat je daar aandacht voor moet hebben. Dat doe ik ook altijd, maar wel altijd met gezond verstand hoop.
Marjolein, nog iets op aan te vullen als antwoord richting...
Ja, ik denk, ik probeer maar even een hele andere insteek. Ik denk dat de bedrijfszoon van ons allemaal is. En wat je ziet bij onze medewerkers en misschien ook wel een beetje bij ons, en dat is misschien wat Eddie bedoelt, dat wij gaan heel erg voor de inhoud. Daar hebben we onze passie op zitten. En het is van belang om de inhoud te combineren ook met, en wat betekent dat dan in financiële zin, in uitvoeringszin en dergelijke. En dat is een van de dingen waar we binnen mijn DG wel mee bezig zijn, is wat we dan noemen sturen aan de voorkant. Dat je aan de voorkant even stil moet staan en moet bedenken, wat willen we nou eigenlijk op de inhoud? Maar wat is daar dan nog meer voor nodig? En als we weten welke kant we op willen en wat daarvoor nodig is, dan kan je vervolgens ook veel sneller aan de slag gaan.
Dank jullie wel, namens Eddie. De deur gaat open en jullie worden alweer gelonkt om naar een volgende afspraak te komen. Nou, streng aangekeken in ieder geval. Toch nog één laatste vraag aan, voordat ik jullie ga danken voor de deelname aan deze podcast. De bestuursraad wil in 2023 zichtbaarder zijn dan het de afgelopen jaren kon zijn. Deze podcast is daar misschien wel een onderdeel van. Hoe zouden jullie dat nog meer willen gaan vormgeven?
Nou, Marjolein? Voor mij smaakt deze podcast wel naar meer. Ontzettend leuk.
Ja,
ook al luistert er niemand, dan nog.
Dan nog. Ja. Dan hebben wij een leuk half uur gehad.
Dat hebben we graag gefaciliteerd voor jullie.
Nee, maar serieus. Het lijkt mij heel leuk om dit vaker te doen. En misschien wel aan de hand van onderwerpen. Misschien niet altijd met z'n drieën, maar ook in andere samenstellingen. Zoals ik eerder al zei, ik ben niet zo van de social media. Ik vind te veel lelijkheid daarop. Dus daar ben ik niet zo van. Wat ik doe binnen mijn DG is, ik organiseer lunches met mij. Iedere 6 weken. We hebben de DGV meetups waar we de mensen bij elkaar halen en waar we het over allerlei onderwerpen hebben. Dus er zijn binnen mijn DG allerlei dingen die ik doe om in ieder geval daar wat dichter bij de mensen te komen. Dat vond ik zelf overigens de grootste stap van DG worden. Als je directeur bent, dan ben je nog dicht bij je mensen en daar geniet ik enorm van. Ja. En zodra je DG wordt, ben je meer op afstand. Ja. En dat vond ik eigenlijk het allermoeilijkste van DG worden. Op dit soort manieren, ook door bij directies langs te gaan. Ik heb een rondje gedaan toen ik kwam. Ik wil nu een tweede rondje gaan doen. Ja, ben ik even weer in de buurt van de mensen die uiteindelijk het beleid maken.
Barbara, ja, hoe kan de bestuursraad nog zichtbaarder worden in 2023?
We hebben er allerlei wilde plannen over. We gaan ook de hei op deze week. Dus dat soort dingen doen we ook met elkaar. En dan gaan we ook eens verder nadenken, wat kunnen we om dichterbij te komen. We hebben in ieder geval nu lunches met de directeuren. Maar ik denk ook dat we nog veel meer kunnen doen de organisatie in. Ik denk ook wel als bestuursraad. Binnen mijn directoraat heb ik voor volgend jaar in ieder geval allemaal wilde plannen. Maar ik hou me nog enigszins in. Maar het nieuwe jaar, dan wil ik daar ook rondes gaan maken. En lunches ook geïnspireerd gewoon door Marjolein en Ernst. Maar wij willen echt wel gewoon interviews, kan ik me voorstellen, voor de groep staan. Maar ook samen met de ministers. Gewoon meer en dichterbij. Ik denk dat dat belangrijk is. Want zonder onze mensen, waar ben je dan DG van? Ja, dat werkt niet goed.
Ernst, nog een wild idee?
Nou, echt helemaal eens ook. Ik denk als we meer kunnen ontmoeten zoals we nu kunnen, hè, dan kunnen we ook meer verbindingen maken. Dus dat vind ik echt misschien wel het thema voor volgend jaar. Ook voor nieuwe medewerkers. Hè. Daar heb ik ook oploopjes van, nou ja, hoe ben je nou geland? En om wat dichterbij te komen. Want inderdaad, voor het weten zijn we toch wat op afstand. En dat vind ik zelf ook jammer. Dus het is heel mooi om die verbinding ook te leggen. En ik denk ook dat we door zelf ook wel wat te laten zien dat werk ook niet alles is. Hè? Dat we naast DG ook gewoon mens zijn. En dat we ook tijd willen hebben voor andere dingen. Omdat je dan ook weer een betere VWS'er bent. Als je dat meer in balans weet te krijgen. En dat is eigenlijk ook wel wat ik iedereen gun. En ik denk dat het heel veel uitmaakt dat we dat zelf ook laten zien. Dus vrijdag de weekendtas van, dan heeft hij het maandag gelezen. Nou, misschien wel een keertje niet. En dat hoort er ook bij. En dat geeft ook wel aan wat we van elkaar verwachten. We moeten ook een beetje zuinig op elkaar zijn.
De deur gaat weer open. Er wordt weer dwingend naar jullie gekeken voor weer een volgende afspraak. Namens Magda en mij, en ik hoop ook de rest van VBS. Dank voor dit kijkje in jullie keuken. En zullen we maar meteen afspreken dat we dit over een paar maanden weer gaan doen? Hartelijk dank.